Ik denk dat u het zich nog wel herinnert, hoewel het ondertussen 6 jaar geleden is, dat Cecil werd gedood. Cecil de Leeuw, doodgeschoten in Zimbabwe door een rijke Amerikaanse tandarts. Het eerste schot van die tandarts had hij gelost met een kruisboog. Dat was niet dodelijk geweest. En hij had de gewonde Cecil nog uren moeten achtervolgen voor hij hem kon afmaken met een geweerschot.
Dit is Het Geheugen van de Mug, een podcast van Radio 1. Over historische gebeurtenissen die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald, maar die te mooi zijn om niet te vertellen. Met Koen Filet.
Raf de Bont, u bestudeert de geschiedenis van natuurbescherming in de 19e en de 20e eeuw. De ophef toen over de dood van Cecil was groot, hè? De verontwaardiging, echt internationaal ook, de verontwaardiging was groot.
Ja, het heeft denk ik overal het wereldnieuws gehaald. De sociale media sloegen tilt. Iedereen had daar een mening over en het was een groot lieveling van het publiek. Die Cecil, hij leefde in een nationaal park, veel mensen hadden hem gefotografeerd. Dus de ophef was enorm.
Ja. Maar er zijn een paar elementen in het verhaal die het bijna symbolisch maken en die het emotioneel maken. Hè. En ik denk dat het over een leeuw ging en dat het met een kruisboog is gebeurd.
Ja, ja,
dat
ja.
Maakt het wel episch natuurlijk.
Ja, ja, ja. Het is echt de bad guy die het heldhaftige dier heeft neergelegd. Dat heeft zeker bijgedragen tot de echo die er gecreëerd is rond deze gebeurtenis. Maar het heeft ook, denk ik, een grotere discussie over wat big game hunting wordt genoemd, ja. Losgemaakt. En dat is natuurlijk iets dat een heel lange geschiedenis heeft en tot vandaag voortleeft.
Ja, want die tandarts uit Minnesota, ik wil nu niet doen alsof ik medelijden met hem heb, maar hij is een soort van symboolfiguur geworden, maar hij staat in een lange traditie die vermoedelijk nog niet ten einde is. Of het had evengoed iemand anders kunnen zijn. Hè?
Ja, 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 dat gebeurt op vrij grote schaal. Dat inderdaad Amerikanen of mensen uit het Verre Oosten intussen naar Zuidelijk Afrika vliegen.
Het is een volwaardige tak van de toeristische industrie.
Ja, dat is eigenlijk al een hele tijd zo. En het gaat ook eigenlijk met allerlei gewoontes samen of met gemeenplaatsen. Dus schiet niet zomaar elk dier. Het zijn bepaalde dieren waarop gefocust wordt. En ook dat allemaal staat in een hele lange traditie.
Zouden we dat een erecode kunnen noemen?
We zouden dat niet alleen zo kunnen noemen. Zij noemen dat ook zelf zo. Eigenlijk al sinds de late 19e eeuw was er een soort, wat genoemd werd, de gentlemanly hunt binnen het Britse Rijk. Zouden aristocraten naar Zuidelijk Afrika of naar India trekken om daar te jagen op grote wild. En dan in het bijzonder mannelijke dieren, het toppunt van hun kunnen. Ja. Het moest een soort een eerlijke strijd zijn. De term big game hunting is ook nog een beetje een echo van dat idee. Het is een spel. Sportsmanship werd ook gebruikt. Dus je moest als een echte sportman een confrontatie aangaan.
Ja, ja, ja.
Moest een beetje gevaarlijk zijn ook. Het mocht niet zomaar vrijblijvend zijn.
Ja.
En dan bij voorkeur, daar is het misgegaan. Bij Cecil moest je eigenlijk met één schot op de juiste plaats het dier treffen, zodat hij niet zou lijden. Dan kon je een trofee mee naar huis brengen.
Het feit dat hij het met een kruisboog eerst een slecht schot plaatst eigenlijk, en dus nog uren achter dat gewonde dier moet aanlopen, dat maakt het eigenlijk als een soort van schandvlek op het blazoen van de gentlemanjager.
Daar is de erecode toch een beetje geschonden.
Ja. Maar als we naar de geschiedenis en het brede plaatje kijken, dan komen we in het kolonialisme terecht. En meer bepaald het Britse koloniale rijk. Daar is het fenomeen van die jacht geboren.
Ja, ja. En met name bij aristocraten, die al een lange traditie van jacht hadden, ook in Engeland zelf, jachtdomeinen bezaten. Ja, die aristocratie in de late 19e, zeker vroege 20e, die was ook in verval. Een samenleving die democratischer wordt. Je ziet ook dat hun macht afkalft, dat die jachtdomeinen een beetje in verval raken.
Ah, ja, ja, ja.
Maar als ze dan naar de kolonies gaan, dan hebben ze daar wel de ruimte en wel de macht. En daar zie je dat ze eigenlijk die oude tradities van de gentlemanly hunt kunnen nog beleven.
Die gentlemanly hunt, die gold ook al in het moederland.
Ja, ja, ja.
In Groot-Brittannië.
Ja, ja, ja.
Als het over herten ging en over fazanten.
Ja,
en
ja.
over vossen.
Ja, ja. ja. Maar er komt in zekere zin nog een extra heroïek bij van het avontuur. Van de, ja, die je in de tropische wildernis kan beleven. Die toch een beetje gezien wordt als... Ja, tegenbeeld van het geciviliseerde moederland, waar mensen verwijfd worden en waarin te veel aan beschaving heerst. En dan je kan dan idealen van mannelijkheid spelen een heel grote rol. Het gaat over zeer mannelijk, masculien gedrag. Dat kan je dan beleven.
Maar masculien dan toch nog in een kader van gentlemanness.
Ja, zelfbeheersing. Het onderscheidt zich daarbij heel uitdrukkelijk van de commerciële jacht bijvoorbeeld.
Die ook bestond?
Ja.
Okay.
Die in zekere zin ouder is. Dus bij de kolonisering... om aan vlees te geraken.
Oké, de jacht om jezelf te voeden.
Ja.
Wanneer duikt voor het eerst die kanon, zou ik het bijna durven noemen, op van de Big Five, die vijf dieren? En nu probeert het is de leeuw, het is de olifant, het is het. Is het nijlpaard?
Nee.
De neushoorn. Ja. We hebben nog het luipaard, denk ik, en dan mis ik er nog één.
De buffel.
Ah ja, de buffel.
Ja.
Die wellicht de gevaarlijkste is van de... Van,
het idee is ook, ze moeten een beetje gevaarlijk zijn.
Ja,
dus die vijf zijn gevaarlijk.
Ja.
Ja, dat is een thema dat ook laat 19e eeuw is. En ja, dat interessant genoeg dan later echoot in het safari-toerisme. Hè. Dus het safari-toerisme bouwt heel erg voort op die cultuur van de jacht.
Safari-toerisme, dat is dan niet meer met een kruisboog of een geweer op jacht gaan, maar met een fototoestel.
Ja, exact. Dat is een veel grootschaliger fenomeen in zekere zin. Blijft nog elitair, want je moet natuurlijk naar Afrika kunnen vliegen. Maar daar is het idee van, goed, we gaan die vijf soorten spotten. We gaan ze fotograferen. Ja, die focus op specifieke soorten hangt samen met die hele heroïek van de jacht.
Ja.
En het moet gaan over soorten die groot zijn, die een zeker charisma hebben. En die ook eigenlijk in de cultuur van de late 19e eeuw en de vroege 20e eeuw heel prominent worden in allerlei verhalen, in films. Jachtfilms, dat is ook echt een genre in de late 19e eeuw. Waarbij dus je keek naar iemand die schoot op leeuwen. Of op, en verhalen over hoe een dier wordt gevonden en dan vervolgens wordt achtervolgd.
Ja. In een strijd van man tegen man is natuurlijk verkeerd. Van individu tegen individu, zoiets.
Ja, exact.
Wat ook merkwaardig is, dat die focus op een bepaald type dier, groot, harig, sympathiek, gevaarlijk, dat niet alleen bij de jagers speelt, maar ook bij hun tegenstanders. Als je ziet in de... hoe natuurbehoud speelt in de emoties van het brede publiek, van het groot publiek, dan gaat het ook eerder over panda's en sympathieke dieren die zichtbaar zijn.
Ja.
Eerder dan insectjes en rare amfibietjes en reptieltjes.
Ja, en je zou kunnen denken, dat is in zekere zin logisch, want dat zijn dieren die, omdat ze in zekere zin, omdat panda's schattig zijn of knuffelbaar.
Ja.
Maar ik denk dat ook hier eigenlijk de geschiedenis echt een rol heeft gespeeld in die focus van de natuurbescherming en dat die heel erg verknoopt is precies met die geschiedenis van die jagers. En die jagers zijn de eerste geweest in koloniaal Afrika om jachtreservaten in te richten. Om hun bezigheden als jagers te beschermen.
Ja,
als ze uitsterven, kan je niet langer jagen op leeuwen bijvoorbeeld. Het is hun focus die eigenlijk geërfd is door natuurbeschermers. In vele opzichten waren zij de eerste natuurbeschermers.
Dat is ook de argumentatie die ze telkens weer uitspelen. Niet alleen als het gaat over die jacht op de grote vijf in Afrika, maar ook hier bij ons. Hè. Als het gaat over jacht op everzwijnen, dan heeft dat te maken met wildbeheer, natuurbeheer.
Ja, die netwerken, daar is wel degelijk een grote overlap.
Ja, het is geen flauwekul, het zijn werkelijk argumenten.
Er is een historische continuïteit tussen die jagers en bijvoorbeeld het Wereld Natuurfonds, de stichters van het Wereld Natuurfonds, daar waren veel voormalige jagers bij. En het is onder druk in zekere zin ook van de publieke opinie dat zij het jagen in zekere zin hebben afgezworen. Dus Prins Philip bijvoorbeeld, een van de eerste voorzitters van het Wereld Natuurfonds, die is in een van de eerste jaren dat het Wereld Natuurfonds bestond, gefotografeerd op een tijgerjacht in India. En dan hebben de bestuurders toch gezegd, misschien moet je volgende keer toch maar je fototoestel meenemen.
Ja, Maar ik mag u niet vragen van, zijn jagers natuurbeschermers? Dat gaat uw vakgebied buiten.
Wel, ja, het is meer een, ja, het is een vraag wat natuurbescherming zou moeten zijn. Ik denk in elk geval dat het goed zou zijn, moest de natuurbescherming in zekere zin loskomen van bepaalde historische wortels. Onder meer die focus op een relatief beperkt aantal soorten. Die,
die panda die mag stilkens aan uit het logo verdwijnen.
Wel ja, of ik snap wel dat het een bepaald werk doet. Maar goed, ja, er zijn natuurlijk heel ecosystemen die moeten worden beschermd met allerlei kleine diertjes die ook van belang zijn.
Er is ook wel veel te zeggen over de rol van wetenschappers en natuurhistorische musea bijvoorbeeld, die verzamelingen aanleggen van soorten, van species, en die ook graag aan het publiek een opgezette olifant tonen bijvoorbeeld.
Ja, dat is eigenlijk ook allemaal een beetje in dezelfde milieus. Als we kijken naar de vroege 20e eeuw, maar professioneel waren daar veel naturalisten bij. Mensen die voor natuurhistorische musea werkten. Of mensen die amateur naturalisten waren, die dus verzamelingen aanleggen. Van dode dieren of van levende dieren. Dus je had mensen met
dierentuinen.
Dierentuinen waren ook betrokken, maar je had ook in die periode mensen met privé menagerieën. Ja, je ziet dat die activiteiten een beetje in elkaar overlopen. En ook dat is denk ik wel belangrijk om eigenlijk de hedendaagse natuurbescherming te begrijpen. Want als je kijkt wat de natuurlijke historie, waar dat in geïnteresseerd is, dan is dat soorten. Zeker de 19e eeuwse natuurlijke historie, dat ging over het klassificeren van soorten. Ja. Dat is eigenlijk nog steeds de focus van een groot deel toch van de internationale natuurbescherming. Bedreigde diersoorten.
Ja, het oplijsten, het klassificeren en het waarderen van soorten. Van zijn ze bedreigd of zijn ze niet bedreigd? Of zijn ze een beetje bedreigd?
Ja, inderdaad. En dus, maar je zou dat op een andere manier kunnen doen. Je zou ecosystemen kunnen... Of je zou kunnen zeggen van, ja, we focussen wel op soorten, maar we focussen ook op soorten die nog vrij talrijk zijn, maar die achteruit gaan, bijvoorbeeld. Het is niet in de aard van de verzamelaar om erg te focussen op dingen die niet zeldzaam zijn. Ja. Dus het is eigenlijk ook die verzamelcultuur, waar mensen op zoek gingen naar die ene reiger waar er nog maar een paar van op de markt te vinden waren. En die op die manier ook wel erachter kwamen van, ja, ze zijn eigenlijk bijna uitgestorven. Als we willen dat ze blijven bestaan, moeten we ze beschermen. Ja. Dus eigenlijk net als die jagers, die zagen dat hun object van jacht verdween, zie je dat ook die verzamelaars, vaak trouwens dezelfde mensen, zagen van, ja goed, onze hobby in zekere zin, of ons beroep, als het over professionele natuurhistorici ging. Ja, dat verdwijnt gewoon.
Ja.
En
het lijkt, als je het vanuit een hedendaags perspectief bekijkt, lijkt het alsof natuurbescherming en jacht, dat zijn gezworen vijanden van elkaar. En dat moet altijd zo geweest zijn, dat kan niet anders.
Ja, en dat was dus niet het geval. Want als we kijken in de late 19e, vroege 20e eeuw, dan zien we dat dezelfde mensen die dat internationale natuurbeschermingsprogramma opzetten, dat heel fervente jagers waren.
Ja.
En dat precies ook hun jachtideeën doorleven in de focus van die natuurbescherming.
Dit was Het Geheugen van de Mug. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met de KU Leuven. Meer merkwaardige verhalen uit de cultuurgeschiedenis lees je in het boek Het Diner in de Dinosaurus. Al onze podcasts vind je via de app van Radio 1 of op radio1.be.